Goedenavond allemaal. Ontzettend gaaf dat jullie er allemaal zijn. En wat fijn dat we eigenlijk met z'n allen dit feest mogen vieren. Maar ik kan me ook voorstellen dat voor sommigen van jullie, als je voor het eerst in de kerk bent, of als je voor het eerst bij een doopdienst bent en je weet eigenlijk niet zo goed wat we aan het vieren zijn, dat het ook een beetje gek kan voelen. En ik hoop eigenlijk een licht te mogen schijnen. Ik hoop dat God door mij heen een licht wil schijnen op wat voor keuze maken deze doopelingen nou eigenlijk. En wat voor keuzes moeten wij dagelijks maken in het leven. Want uiteindelijk, als je er goed naar kijkt, naar jouw leven, naar mijn leven, het leven van je buurman, van je buurvrouw, het zijn allemaal opeenstapelingen van keuzes. En dan wil ik direct eigenlijk een hele eerlijke, misschien een pittige vraag stellen. En ik wil eigenlijk dat je daar eerlijk antwoord op geeft. En dat hoef je niet hardop te doen. Dus als je hier voor het eerst bent, dat je denkt van, oh, is dit een soort workshop? Nee, je hoeft geen antwoord te geven, letterlijk. Maar voor jezelf even nagaan. Als jij een keuze moet maken tussen iets wat goed is en iets wat fijn is. Kies je dan altijd voor het goede of kies je soms ook wel eens voor datgene wat gewoon fijn voelt? Of wat leuk lijkt? Mag je even over nadenken? Ik heb daar zelf al over nagedacht. En terugkijkend op mijn leven, kies ik eigenlijk best wel vaak voor datgene wat comfortabel is. Wat fijn is. Terwijl God in zijn woord heel vaak dingen best wel helder uitlegt. Zo van, wijk van dat soort praktijken. Ga sommige zonden uit de weg. En dan zet God daar tegenover iets wat helemaal niet zo super relaxed of leuk of mooi lijkt. Maar waarvan hij wel belooft dat het goed is. Ja, en dan moet je een keuze maken. Als gelovige. Ga ik mee met het plan van God of ga ik mee met mijn eigen plan? Ik zie het best wel vaak terug in het leven van mijn 5-jarige Isaac. En niet alleen in de keuzes die hij maakt, maar ook in de keuzes die zijn klasgenootjes maken. Is dat hij heeft dan een bepaald beste vriendje met wie hij altijd graag speelt. Waarvan hij ook weet, als ik met hem speel, dan is het goed. Als ik bij hem in de buurt ben, jongen, wij voelen elkaar aan. Wij kunnen gewoon, of het nou regent of dat de zon schijnt, wij zijn vrienden. En wij kunnen met elkaar. En dan zijn er ook wel eens kindertjes die vragen hem dan van, wil je dan met mij spelen? En dan zegt hij, nee, ik kan niet, ik speel dan met die en die. En daar heeft hij nog niet eens mee afgesproken, maar daar gaat hij gewoon vanuit. Dan moeten wij dat maar even regelen als ouders zijnde. Maar soms, dan kan het zo zijn dat een van zijn klasgenootjes, waar hij op school wel mee speelt, maar eigenlijk na schooltijd nooit, die komt dan ineens en die zegt dan, hey Isaac, ik was vorige week jarig, ik heb een nieuwe Nintendo DS. Wil je bij mij spelen? Ja, dat wil Isaac wel. Hij heeft geen Nintendo DS, dus hij wil wel even weten hoe dat is. En wat je vaak merkt is dat hij dan op zo'n, nou ja, playdate gaat en dat hij soms terugkomt en dan, ja, het was leuk op de Nintendo DS. Maar ja, er werd een wekkertje gezet en mocht er niet onbeperkt 2,5 uur op de Nintendo DS. En die rest van de tijd was eigenlijk niet zo heel leuk. Sterker nog, we hebben ook heel erg ruzie gemaakt. Sterker nog, terwijl we op de Nintendo DS gingen, maakten we ruzie wie erop mocht. Want het is niet een tweepersoons ding. En daarin zie je al heel klein, bij kleine mensen, bij kleine kindjes is het soms al, waar kies ik voor? Kies ik voor datgene waarvan ik weet dat het goed gaat? Of kies ik voor iets waarvan ik eigenlijk helemaal geen band heb met die persoon? Maar tegelijkertijd heeft die iets wat me eigenlijk wel intrigeert. Ik wil jullie meenemen in een verhaal, een heel oud verhaal. Het staat in het eerste boek van de Bijbel. In het boek Genesis. En het gaat over het leven van Abraham, maar eigenlijk wordt hier heel erg ingezoomd op het leven van zijn neef Lot. En Lot was een jongen die zijn vader verloren was. De broer van Abraham. En Lot, die stond er alleen voor. En Abraham, die had geen zoon. En die nam hem eigenlijk onder zijn vleugel. En die was verhuisd en die had Lot meegenomen. En die had gezegd, ik zorg voor hem. En Lot, die heeft altijd alle rijkdommen gehad die Abraham had. En alle wijsheden en alle opvoedingstips, alles wat hij nodig had om een echte man te worden, dat had hij gekregen van Abraham. En op een gegeven moment ging het niet alleen met Abraham voorspoedig, maar inmiddels ook met Lot. En ze hadden allebei zo'n ontzettend grote kudde en ze hadden uiteindelijk allebei zoveel knechten en zoveel mensen die voor hun werkten. En het gebied waar zij samen zaten, dat werd gewoon te klein. En uiteindelijk zei Abraham, dit werkt niet. Onze knechten vechten met elkaar. Het vee dat loopt allemaal door elkaar heen. Het gaat niet meer goed. We moeten onze wegen gaan scheiden. Betekent niet dat ze uit elkaars leven zouden verdwijnen. Maar hij zei gewoon van, er moet eigenlijk een structuur worden aangebracht in onze band. En als jij naar het oosten gaat, kies ik het westen. En als jij naar het westen gaat, dan kies ik het oosten. Dus hij legde de keuze neer bij Lot. En Lot had eigenlijk, als je dat zo leest, die man heeft voor hem gezorgd als zijn vader. Die man die heeft, vooral in die cultuur vroeger, had hij eigenlijk moeten zeggen, jij mag kiezen. Kies jij maar. Je hebt zo goed voor me gezorgd. Hij had normen en waarden meegekregen uit de cultuur, vanuit de opvoeding om respect te hebben voor de ouderen. En dat had hij misschien wel tot op het punt dat hij uiteindelijk de keuze ging maken. Maar op een gegeven moment neemt Abraham hem mee naar een plek waarop hij alles kan overzien. En hij mag een keuze maken. Kies jij links of kies jij rechts? En vanaf dat punt wil ik met jullie gaan lezen. Vers 10, hoofdstuk 13. Ik lees hem uit het boekvertaling. Lot keek goed om zich heen en zag het vruchtbare gebied langs de rivier de Jordaan met overal genoeg water. En voordat de Heere Sodom en Gomorra vernietigde, want dat doet hij later op in het verhaal, leek het gebied tot Zoar wel op het Hof van Eden of het land Egypte. En het Hof van Eden, voor degenen die dat niet weten, dat was eigenlijk waar Adam en Eva leefden. Dat was het mooiste omschrijving die er in de Bijbel staat van hoe de schepping was. Dat, zo had God het bedoeld. Dat was het meest perfecte plaatje, het meest paradijselijke plaatje zoals God het had bedoeld. En daar leek het gebied op waar Lot naar keek. Verleidelijk, logisch. Daarom koos Lot voor de Jordaanstreek in het oosten en trok er met zijn vee en zijn dienaren heen. Hij en Abraham gingen uit elkaar. Abraham bleef in Canaan en Lot vestigde zich in de steden van de Jordaanstreek in de buurt van de stad Sodom. En met nadruk, hij vestigde zich in de buurt van de stad Sodom. Niet in Sodom, in de buurt. Maar de inwoners van dit gebied waren erg slecht en zondigden tegen de Heere. En nadat Lot was vertrokken, zei de Heere tegen Abraham, kijk zo ver u kunt naar alle kanten, want al dit land zal ik u en uw nakomelingen geven. Ik zal u zoveel nakomelingen geven dat ze net als het stof van de aarde niet kunnen worden geteld. Doorkruis dit land in alle richtingen, dan zult u zien wat ik u allemaal ga geven. Abraham sloeg zijn kamp op bij de eikenbossen van Mamre in de buurt van Hebron en bouwde daar een altaar voor de Heere. Wat Lot hier doet, is eigenlijk een keuze maken volledig op zichzelf gericht. Misschien was hij van plan om rekening te houden met Abraham. Misschien was hij van plan om te denken van, joh, die man heeft mij praktisch mijn hele leven opgevoed. Ik ben hem wat verschuldigd. Eigenlijk zou hij dit mooiste stukje wat ik nu zie, eigenlijk zou hij dat moeten hebben. Misschien speelde dat door zijn hoofd, maar op het moment dat hij dat land ziet, dat hij ziet hoe mooi het is, denkt hij, ja, dat. Maar dat wil ik. Ik wil niet dat Abraham dat heeft. Ik wil dat. En ik kan het hem niet kwalijk nemen als ik heel eerlijk ben. Want als je die keuze krijgt, dan krijg je die keuze. Dan mag dat toch? Maar het groot verschil tussen Lot en Abraham is dat Lot die krijgt die keuze. En die kiest bewust ervoor, ik zet mijn principes opzij, ik zet mijn normen en waarden opzij en ik kies voor datgene wat ik wil. En Abraham die heeft dus eigenlijk van tevoren al bepaald, ik ben tevreden met datgene wat overblijft. Uiteindelijk kiest Lot dus voor het mooie gebied. En Abraham blijft achter met wat wij dan vanuit kunnen gaan, het minder mooie gebied. Het wordt niet omschreven als het Hof van Eden, nee, het wordt omschreven als de eikenbomen. Dus hij krijgt een stuk bos. Ja, is ook mooi, toch? Ik weet niet hoeveel vee die had, maar soms misschien is dat ook wel heel lastig in een eikenbos. Dan ben je al die schaapjes continu kwijt, die zitten overal achter bomen. Super irritant. Eikenrupsen. Vanuitgaande dat hij in een eikenboom zit. Maar in ieder geval, Abraham die heeft dus van tevoren blijkbaar bepaald van, ik ga er gewoon vanuit dat dat gebied wat overblijft, dat God mij gaat zegenen in dat gebied. Dus hij durft die keuze ook aan Lot te laten. Even terug naar Lot. Lot die kiest dus voor een heel mooi gebied, maar er staat heel duidelijk, het grenst aan een gebied wat niet goed is. Het grenst aan een gebied wat niet goed is voor Lot. Mensen die daar leven, leven niet zoals Lot het gewend is. Mensen die daar leven, die leven op een manier zoals God het verboden heeft. En uiteindelijk komt God zelfs op het punt dat hij inziet van ja, dit gebied, dit kan niet blijven bestaan, ze maken elkaar kapot. En vaak denken we van, hoe kan God zoiets ingrijpends doen? Maar zelfs dat vernietigen van zo'n stad, dat zou zelfs een liefde van God kunnen zijn, omdat één keer wegvagen soms nog wel beter is dan het eindeloos leven in die hel wat die mensen hadden in Sodom. Ze maakten elkaar, zichzelf, het leven zuur. En misschien ben jij wel op een punt in je leven dat jij een keuze hebt gemaakt gebaseerd volledig op jezelf. Puur vanuit egoïsme. Je hebt een keuze gekregen, want we hebben allemaal een keuze, elke dag weer. En je kan kiezen tussen datgene wat goed is en je kan kiezen tussen datgene wat misschien wel fijner lijkt. En misschien weet je zelfs wel van jezelf dat stukje daarnaast, wat eraan grenst, dat is gevaarlijk. Daar moet ik niet in de buurt komen. Maar wat daarnaast ligt, dat is wel fijn. Daar wil ik in de buurt zijn. Dus je staat continu, ga ik dit doen? Ja, ik ga dit doen. Dus je staat continu op de grens. Hier leef je nu. Hier is het goed. En je weet, ja, dit is eigenlijk nog beter, dat zie je straks. Ja, maar even, beeld je even in dat dit doopvond nu even afgerond is. Ja? Hier is het heel gevaarlijk. En hier zitten eigenlijk alleen maar dingen, straks niet meer. Dan is het zo ineens, plop, is het fantastisch. Maar hè, even voor dit beeld. Je staat op die grens. En eigenlijk dreig je er elk moment in te vallen. Maar daarnaast is het zo fijn. Het is zo fijn om, ondanks dat ik getrouwd ben, die collega op te zoeken waar ik zoveel leuke gesprekken mee heb. Ik ben echt niet van plan om iets met hem of haar te doen. Misschien denk je dat wel. Maar elke dag ben je weer benieuwd als je naar je werk gaat. Van, oh, wat zal ze aan hebben? Oh, wat zal hij aan hebben? Zullen we het weer zo leuk hebben als gisteren? En je maakt een keuze om elke keer die persoon op te zoeken. En je gaat die grens niet over. Maar je leeft er heel dichtbij. Want daar is het fijn. En ergens heel diep in je hart weet je, maar het is niet goed. En dit is één voorbeeld, maar ik denk dat het voor zichzelf spreekt dat je dit kunt invullen. Welke fase Of welke periode in je leven, misschien heb je die gehad, misschien zit je er nu middenin. Maar dat je weet hoe het is om eigenlijk een leven te leiden waarbij je eigenlijk op die grens zit. Ik ben gestopt met gebruiken, maar het zijn wel mijn vrienden, dus ik ga nog wel naar hun feestjes. Ik ga niet gebruiken. Ik ga niet snuiven, dat heb ik achter me gelaten. Ik zit er alleen gezellig bij. Ik ga niet meedoen. En hierin zit geen oordeel, omdat ik weet hoe moeilijk het is om jezelf goed in te schatten. Vaak denken wij dat we die grens wel aankunnen. Vaak denken wij wel om hier te kunnen leven. En of je nou gelovig bent opgevoed of helemaal niet, of je nou zeg maar je normen en waarden van gewoon van je puur van je ouders hebt meegekregen, of dat je het echt vanuit het geloof hebt meegekregen, ergens hebben wij een grens waarin we weten van daar moeten we niet overheen, maar toch zoeken we vaak die grens op. Op een gegeven moment wordt Abraham uit zijn tent geroepen. Er komen mannen op paarden bij zijn tent en zeggen: Abraham, je moet ons helpen. Er is een oorlog uitgebroken in Sodom. Er is paniek in Sodom. Zoveel mensen daar zijn gedood. Er is angst, er is verdriet. Mensen zijn meegenomen. En ook jouw neef Lot, die in Sodom woont, is in gevaar. En ik was dit aan het voorbereiden en ik dacht, hè? Hoofdstuk 13 eindigt met iets over Abraham, maar daar staat heel duidelijk, Lot woont in het gebied naast Sodom. Het grenst aan Sodom en ineens breekt er een oorlog uit. Tijdsprong. Abraham wordt geroepen, je moet helpen, er is paniek. Lot, die ook in Sodom woont, is in gevaar. In hoofdstuk 14. En ik heb het gezocht. Ik heb het zo vaak gelezen en ik dacht, waar zit nou dat stukje dat hij daarheen verhuisde? Wat was datgene wat ervoor zorgde dat Lot dacht, ik ga die grens over? Wat heeft hem ertoe geleid dat hij uiteindelijk die sprong waagde over die grens, dat hij ineens in Sodom ging wonen? En ik heb ervoor gebeden, ik zei, Heer, waar zit dat in? Waarom wordt dat niet verteld? Blijkbaar maakt het ervan uitgaande dat alles wat in Gods woord staat, erin staat omdat God wil dat wij daar iets uit leren. Waarschijnlijk was het niet relevant waarom Lot ervoor heeft gekozen. En God maakte mij duidelijk, weet je nog dat moment? Dat je wakker werd in de Zaagmuldersweg 1. En toen werd voor mij alles duidelijk. De Zaagmuldersweg, daar stond eerst, dat bestaat nu niet meer, dat pand, maar daar stond een kraakpand. En ik als 18, 19-jarige wilde heel graag gaan trouwen met mijn vriendin. Dat is nu inmiddels ook mijn vrouw, dus dat is gelukt. Maar dat was toen nog niet zo. En ik dacht, ik wil daarmee trouwen, maar ik verdien niet zoveel. Maar ik geef wel heel veel uit, dus ik moet eigenlijk goedkoper gaan wonen. Dus ik ga hospiteren bij dat kraakpand. En ik kwam daar en ik zag eigenlijk direct Steven Christian van der Leij, dit is niet jouw plek. Hier moet jij niet gaan wonen. Ik zag mensen die totaal kapot waren. Volledig onder invloed. Maar ook duidelijk aan hun gezichten af te lezen dat dat niet een eenmalig gebruik was van drugs op een feestje. Nee, hier zaten ze aan vast. Ik zag pijn, ik zag verdriet. En ik zag een omgeving waarvan ik eigenlijk al wist, dit is niet veilig. Hier kun jij niet tot bloei komen. Hier ga jij afglijden. Ja, het heeft voordelen. Ja, je gaat ontzettend veel geld overhouden als je hier gaat wonen. Ja, je gaat ontzettend veel leuke feestjes hebben als je hier gaat wonen. Elke nacht. Ja, het zijn ontzettend leuke verhalen die je gaat opdoen om op je werk te vertellen of op school. Maar je leeft wel bij een grens, Steven. Dat was die stem die ik hoorde. En ik schatte mezelf in als zijnde, dat kan ik wel. En zelfs ergens dat lieve stemmetje van mijn zondagsschooljuf, die zei, op elke plek kun jij je lichtje schijnen. Ook daar. Dus ik dacht, nou, Heer, ziet u wel? Als juf die en die het zei, ik ga dit gewoon doen. Ik ga hier gewoon wonen. En ik zette die stem opzij en ik ben daar gaan wonen. Dicht bij die grens. En voordat ik het wist, werd ik op een ochtend een keer wakker. Met een steen op mijn hart. En ik wist, ik woon er nu middenin. Kan ik er nog uit? Hoe ik er kwam, tuurlijk heb ik elke dag keuzes gemaakt en gleed ik steeds verder erin. Maar ik werd op een ochtend wakker met het besef, ik leef in Sodom. Hoe ik daar ben gekomen, weet ik niet. Maar ik zit er wel middenin. En het begon als, ik ga een lichtje schijnen in dit huis. En het eindigde met een gedoofd lichtje en een paar uitgedrukte joints. Elke avond om mijn bed, als ik in slaap viel. Had ik ervoor gekozen? Indirect wel. Maar uiteindelijk zat ik er middenin en ik weet niet hoe het zo ver heeft kunnen komen. En misschien zit jij nu ook in een periode waarvan je denkt, waarom zit ik hier zo middenin? Hoe kom ik hier ooit weer uit? Ik wilde gewoon dat het fijn was. Ik wilde gewoon keuzes maken die goed waren. En ja, ik heb de grens opgezocht, maar het was nooit mijn bedoeling om over die grens te stappen. En nu zit ik er middenin. Hoe kom ik hier weer uit? Net zoals dat er mannen naar Abraham gingen om te zeggen, je neef Lot zit er middenin. Je moet hem redden. Zo zie ik mijn rol op dit moment terwijl ik tegen jullie spreek. Er zijn hier mensen, daar ben ik van overtuigd, die gewoon weten, ik zit midden in de shit. Ik zit midden in een situatie die ik deels zelf heb gecreëerd, maar op een gegeven moment heeft het me verzwolgen. Het heeft me overgenomen en ik weet niet waarom ik erin zit, maar ik zit erin. En ik twijfel, kan ik eruit komen? Ik denk het niet. Dan sta ik hier en ik ga niet naar Abraham, maar ik ga naar God de Allerhoogste. Want ik weet dat Hij degene is die jou uit die situatie kan halen. En ik geloof dat degene die zich vanavond laten dopen, daar volledig achter kunnen staan. Amen. Ik geloof namelijk dat als je je laat dopen, dan doe je dat omdat je weet dat wat je ook gedaan hebt, waar je ook vandaan komt, je kunt dit leven niet zelf goed doen zonder ingrijpen van God de Allerhoogste. En Abraham die ging zelf te paard, maar op een gegeven moment zie je in het Nieuwe Testament dat God ging ingrijpen in de mensheid. Hij keek om, niet alleen naar Sodom, maar hij kijkt door alle tijden heen. Hij keek naar toen, hij kijkt naar nu en hij kijkt naar mensen in de toekomst. En hij zag deze mensen. Sommigen kiezen ervoor om op de grens te leven. Sommige mensen zitten er per ongeluk ineens middenin. Sommige mensen zitten er bewust in. Maar die mensen willen eruit, maar die mensen kunnen er niet uit. Mensen die zijn zwak in hun vlees. Mensen zijn bang. Soms kun je ook bang zijn om uit de situatie te stappen. Omdat Sodom je identiteit is geworden. En dan kan het eigenlijk alleen maar zo zijn dat Jezus Christus ingrijpt. Maar wie is Jezus dan? Jezus heeft eigenlijk net zoals Lot op een gegeven moment ergens in de hemel met zijn vader gestaan. uitkijkend over de aarde. Genoten van wat ze hadden geschapen. En hij keek naar beneden samen met zijn vader en hij zei, moet je nou eens kijken hoe mooi het is, maar moet je nou eens kijken hoeveel mensen, alle mensen, leven op de grens van wat goed voor hun is en wat niet goed voor hun is. Moet je eens kijken hoeveel mensen er ineens per ongeluk in Sodom wonen. Moet je eens kijken, pap, hoeveel mensen eruit willen, maar ze kunnen er niet uit. En ja, het zijn hun eigen keuzes, dus ze verdienen daar consequenties voor. Maar ik gun hun die consequenties niet. Ik wil dat ze weer bij ons kunnen komen, dat ze weer met ons kunnen communiceren. Dat is eigenlijk wat Jezus en God het misschien wel over gehad hebben. En God zegt, weet je, ik heb een plan met hen. Maar wil jij, Jezus, dan op die grens gaan wonen? En Jezus is de enige die in staat was om op die grens te gaan wonen. Die grens te overschrijden. Midden in Sodom te gaan wonen. Met de mensen die verkeerde keuzes hebben gemaakt. Maar daar zonder vlek uit te komen. Jezus ging zelfs nog verder. Hij zocht de grens op van leven en dood. En hij wist, als ik mijn leven geef voor deze mensen, dan kan het weer goed komen tussen God en mens. Maar er moet een offer gebracht worden. En dat zei Jezus, dan ga ik dat doen. En ik stap, als het ware, deze grens over. Dit is het leven en hij zegt, God, ik geef mijn leven in uw handen en ik ga de grens over. Ik ga het allerdiepste, daar waar u niet kunt zijn, daar waar u niet bent, daar ga ik naartoe. En Jezus die stapt over die grens, geeft zijn leven voor ons allemaal, wordt gekruisigd en hij sterft. En misschien werd Jezus ook wel wakker in het dodenrijk, denkende, hoe ben ik hier gekomen? Was dit wel een goede keuze? Dat weten we niet, maar we weten wel dat het was geen gemakkelijke keuze voor Jezus. Vlak voordat hij stierf, smeekte hij, mag ik het alsjeblieft niet doen? Dus het was niet zomaar iets. 3 dagen lang heeft hij daar gevochten en gestreden. En wij geloven, als christenen en degene die zich laten dopen, de mensen die toetreden, wij geloven als gemeente dat hij uit dat graf is gekomen. En omdat hij dat heeft kunnen doen, heeft hij de macht om jou op dit moment uit de situatie te halen waar jij in zit. Waarvan jij denkt, ik heb zoveel fout gedaan, ik heb zoveel slechte dingen om me heen, hier kom ik nooit meer uit. Dan mag je Jezus aanroepen. Dan mag je vragen, als u daar echt bent, haal mij hier dan uit. En ik ben ervan overtuigd dat als je dat doet, dat Jezus jou uit jouw Sodom haalt. Dat hij jou uit jouw situatie haalt. Daar mag je op vertrouwen. Amen.